Welkom bij de eerste aflevering van Regenerate, een fotografiepodcast van Noorderlicht over het internationaal fotofestival Regenerate. Mijn naam is Joost Wieringa en vandaag praat ik met documentaire fotograaf Dirk-Jan Visser.
Goedemorgen, avond, middag.
En documentaire fotograaf Sabine Grotendorst.
Hallo, gezellig.
Welkom aan tafel hier. Hey, voordat we echt gaan beginnen, even een warm-up vraag. Wat is de laatste podcast waar jullie naar geluisterd hebben?
Oeh jee. Dat is al een tijdje geleden, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik denk dat, en ik weet niet meer wie de podcastmaker waren, maar dat ging over modern leiderschap en integriteit.
Oké, interessant. En voor jou, Sabine?
Dat is alweer een tijd geleden. Ik was eerst helemaal verslaafd aan een podcast, maar nu ben ik verslaafd aan luisterboeken. Dus,
interessant. Een specifieke schrijver? Schrijfster?
Nee, echt alles. Echt tijdens het schoonmaken en zo.
We gaan vandaag beginnen met wat informatie over Noorderlicht en Regenerate namens de curatoren. Zij schuiven in de volgende aflevering ook aan, maar het is nu alvast handig om even wat feiten op een rijtje te zetten. Voor wie Noorderlicht Festival niet kent, zal ik de geschiedenisboeken er even bij pakken. In 1990 werd de eerste Noorderlicht fotomanifestatie georganiseerd. Het festival heeft in de jaren daarna vele vormen gehad. Van een pril begin met alleen Nederlandse fotografen tot een internationaal festival vanaf 1993, ieder jaar in het noorden met een sterke internationale reputatie. In 2021 is het festival een biennale geworden, waarbij ieder oneven jaar er een stepping stone programma georganiseerd werd in de drie noordelijke provincies. Goed, maar wat is Regenerate dan? Regenerate is het festivalthema van dit jaar. Het heeft drie subthema's: Regenerate Life, Regenerate Ourselves en Regenerate Society. Vandaag gaan we het hebben over Regenerate Life met Dirk-Jan en Sabine. Sabine, Dirk-Jan, super fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn beide onderdeel van Regenerate en van Regenerate Life. Kunnen jullie kort vertellen hoe jullie bij Noorderlicht en bij het festival betrokken zijn geraakt?
Nou ja, ik loop al een tijdje onder mijn arm met het project. Ik ken Noorderlicht best wel goed, eigenlijk al heel lang, sinds 2005, 2006. Ik heb al eerder meegedaan met het festival. Ik ken de mensen die werken bij Noorderlicht redelijk goed. Dus af en toe had ik al gesprekjes over van, nou, ik ben met dit project bezig en het heet New Horizon Initiative en ik weet het allemaal niet zo goed en ik weet niet hoe en wat. Maar zo langzamerhand, along the road, kreeg het project meer vorm. En op een gegeven moment toen zei Kees, nou, volgens mij past dit heel goed in het komende festival. En dat was een hele tijd daarna stil. En op een gegeven moment toen kreeg ik een mail van Wim, hey, kun je je spullen opsturen? En toen was het, ik heb nog helemaal niks. En nou ja, goed, er moest er hard gewerkt worden, maar nu hangt het er.
Te gek. Hoeveel tijd zat er tussen?
Ja, god. Ja, het is niet waar dat ik natuurlijk helemaal niks had, maar ik was niet ingesteld. Het project waar het toen stond, was niet ingesteld meteen op een tentoonstelling. En dus daarin hebben we wel wat stappen moeten zetten.
En hoe was dat voor jou, Sabine?
Iets anders. Dit is mijn eerste tentoonstelling. Echte tentoonstelling dan. En ik kreeg een mailtje van Wim. Of in contact kon komen. En of we in gesprek konden gaan over een eventueel tentoonstelling.
En hadden zij meteen al een project voor jou op de oog?
Ja, was wel echt met het huidige project dat er nu hangt. Dat paste naar zijn idee heel goed binnen het thema. En ik denk het ook. En voor mij was het een heel mooi podium.
Voordat we echt de diepte ingaan, hoe belangrijk is het nou voor iemand die een fototentoonstelling bezoekt om iets van fotografie te weten?
Nou, ik mag hopen dat dat niet belangrijk is. Ik zou wel heel graag willen dat mijn moeder of mijn nichtje of ieder ander dat gewoon kan bezoeken en kan begrijpen naar... Ja, begrijpen. Kijk, ik wil ook gewoon naar een tentoonstelling kunnen van designstoelen zonder dat ik daar iets over weet natuurlijk. Dus ik hoop dat ze daar geen verstand van hoeft te hebben.
Hoe voelt die drempel voor jou dan om zoiets te ondernemen? Is dat altijd makkelijk?
Ik denk dat het wel steeds makkelijker wordt. Dat er veel steeds meer in fotografie ook qua tentoonstellingen bekend wordt. Dat mensen zien van fotografie is niet alleen een gebruiksmedium voor in de krant. Maar het is ook iets om naar te kijken en iets om over te leren en verhalen te vertellen. Ik denk wel makkelijker.
Dirk-Jan, hoe denk je dat de drempel van fotografie als medium... Hoe moeilijk is het voor mensen om als ze dat nog nooit gedaan hebben... om een fototentoonstelling te gaan bekijken?
Ja, ik denk dat fotografie echt een fantastisch medium is... om op alle verschillende niveaus in te stappen. Ik denk dat het is super toegankelijk. Het is what it is. Het hangt aan de muur, of niet. Of het wordt geprojecteerd, of maakt niet uit. Het is een toegankelijk medium dat heel veel mensen nu gebruiken. Iedereen heeft zijn mobiele telefoon bij zich... En vanuit daar is het denk ik heel makkelijk om een fotografie tentoonstelling te bezoeken. En dan ook te ontdekken van, oh ja, er is meer dan alleen maar mijn Instagram page. Er is ook mensen die over nadenken, die iets willen vertellen, die willen verbeelden, die willen engageren. Op zoveel verschillende niveaus. En nou ja, goed, om even door te hameren. Dat is ook denk ik heel tof aan Noorderlicht. Dat je een tentoonstelling hebt die waar je in kijkt en kunt zien van, wauw, vette foto's, cool. Dat wil ik ook op mijn Instagram. Ondertussen zit daaronder nog een laag om iets duidelijk te maken. En daaronder zit weer een laag dat verschillende foto's die gaan verbanden met elkaar aan en verhoudingen en die gaan een verhaal vertellen. En nou ja, op die manier denk ik dat fotografie een medium is om heel makkelijk mensen in een denkrichting te krijgen, in een verbeeldingsrichting. Dus ja, fotografie als tentoonstelling, ja, het is onwijs laagdrempelig.
Dat heb je heel netjes verwoord. Ja, fotografie is natuurlijk niet alleen maar gewoon een medium met mooie plaatjes. Vandaag richten we ons op Regenerate Life. Dat is het eerste thema van het festival. Dirk-Jan, jij werkte hiervoor samen met fotograaf Gus Drake. En jullie werk is nu te zien in Museum Belvedere. Sabine, jouw werk is te zien in Museum Opstalan in Gorendijk. Kun je wat meer vertellen over jullie tentoongestelde werk daar? Wat zie je als kijker als je in Gorendijk binnenkomt om jouw werk te zien?
Als je binnenkomt, dan zie je de 5 foto's hangen van oude landbouwrassen. Daarnaast zijn er 2 vitrines met daarin oudere foto's van de rassen en wat research.
Cool. En Dirk-Jan, wat zien we bij jou?
Ja, god, ik denk, het heeft een beetje wat achtergrond nodig om te begrijpen wat je precies ziet. En dat is ook een beetje de complexiteit van die tentoonstelling, van ons deeltje dat ik samen met Gus Drake gemaakt heb. We zijn geïnteresseerd in hoe een landschap eruit zou kunnen zien. Nee, sorry. Meer specifiek, hoe zal Sharm el-Sheikh, een resort in Egypte, eruit hebben zien als het niet-menselijk leven, dus de dieren, hadden meegedacht over het ontwerp van dat resort? Dat is de uitkomst. En we gebruiken daar AI voor. Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie. En als je binnenkomt in de tentoonstelling, zie je eerst rechts een serie foto's van... Ja, van een landschap waarin het gaat over bepaalde landschapselementen die voor verschillende dieren interessant zou kunnen zijn. Vervolgens hangt er een serie foto's van bloemen, gezien vanuit het menselijk perspectief, ons kleurenspectrum. En daarnaast dezelfde foto, alleen dan in het spectrum van de bij. Bijvoorbeeld de bij die ziet geen rood, maar wel in het ultraviolette spectrum. Dus we hebben nu een techniek ontwikkeld waarin we in het ultraviolet spectrum kunnen fotograferen. En dan in Photoshop het rood eruit halen. Nou, dat is veel gedoe. Maar uiteindelijk komt er een andere kleurstelling uit. En je ziet de foto van het infrarode spectrum. Bijvoorbeeld hoe de slang de wereld ziet. Nou, dat is hitte. Dat is infrarood. Dus die zien we zelfs meer dan rood alleen. En vervolgens ga je naar een achtergrond waar iets van, ik geloof, 1000 foto's hangen, hele kleine. En dat zijn allemaal landschapselementen die belangrijk zijn voor verschillende diersoorten in die zuidelijke Sinaï, rond Sharm el-Sheikh. En dan komt de AI. Dus daarvoor hangt een beeldscherm waarin een filmpje is, waarin je kunt zien hoe de AI de foto's rendert, analyseert. Nou ja, het kan heel technisch worden, wil ik helemaal niet. Vervolgens zie je links een groot werk van 2 meter bij 1 meter, waarin een soort van uitkomst wordt gezien, wat de AI denkt hoe een ideaal landschap eruit zou kunnen zien voor mensen, toeristen en voor dieren. Dus een soort van speculatief landschap over de toekomst van een resort.
Wauw, en dan hadden we het net over toegankelijkheid van een fotografie tentoonstelling. Dit klinkt echt als een mond vol.
Ja, maar dat is, het is zo vet. Want mijn moeder, ik ben het helemaal in de lijn met Sabine eens van fotografie moet toegankelijk zijn. Nou, mijn moeder kwam binnen en die zei meteen, oh, die foto's van die bloemen, die wil ik boven de bank.
Dat was misschien niet helemaal de bedoeling van jullie.
Nee, maar dat is goed, want het gaat niet zozeer. Je kunt fotografie of kunst aan zich zo complex mogelijk maken als we willen. En en mensen doen dat. Dat wordt heel belangrijk gevonden. Maar ik ben ook groot voorstander van dat je op een toegankelijke manier fotografie kan laten zien. Bijvoorbeeld door die bloem. Want door die fotografie kun je het gesprek aangaan over de perspectieven van het niet-menselijk leven. Of over to regenerate.
Dat sluit perfect mooi aan eigenlijk bij het thema van Regenerate Life. Het thema zoomt in op hoe wij als mens ons verhouden tot de natuur. En het toont projecten die onderzoeken hoe wij onze relaties binnen de wereld, dus de wereld waarin de mens een onlosmakelijk onderdeel is van de natuurlijke systemen, hoe we die relaties zeg maar kunnen herstellen en vernieuwen. Hoe kan je dat toepassen op jouw project?
Nou ja, de vraag is, zeg maar één, wat is onze positie ten opzichte van de natuur? Of is de mens de natuur? Nou, daar gaat het, de vraagstelling die je net, of de quote die je net ook aanhaalde, daar gaat het over. En je kunt in allemaal systemen gaan denken. En ons systeem denken is nu een beetje in het project van wat zijn de rechten van de natuur? En vanuit dat perspectief, als de natuur recht heeft, wat heeft de natuur dan nodig? En wat de natuur nodig heeft, dus eigenlijk wat is het belang van de natuur, van de flora en fauna. Nou, en als je dat concept vertaalt naar van belangen, nou ja, en dat ik denk fotografie een fantastisch middel is om dat te gaan fotograferen. Dus wat is het belang van een, nou ja, misschien wel voor jou Sabine een vraag, wat is het belang van een koe?
Nou, dat is wel interessant inderdaad, want je denkt altijd wanneer is een koe, hoe kan je die goed behandelen, hoe kan je die goed laten leven? En dan, ik denk dat het gaat om het uiten van zijn instincten. Dus kan die, bijvoorbeeld een kip die wil in het zand kunnen zoeken naar diertjes, een koe die wil kunnen kauwen, herkauwen, beschutting kunnen zoeken, kalf verzorgen, dat soort dingen. Dus echt de instincten kunnen uiten. Dat denk ik, als je dat kan behalen, dan kom je al een heel eind.
Ja, en dat is hoe wij in dit project New Horizon Initiative het zien. Dus die instincten, die dingen die ze nodig hebben. Nou, voor een kip het zand. Nou, dat is belangrijk. Dus al die elementen die fotograferen we. En dat is die Gas en ik gebruiken om onze AI te voeden.
Ja, en zoals ik dan zelf naar jouw werk keek, had ik ook het gevoel dat het esthetisch ook zo neergezet werd, alsof het ook niet eens per se bedoeld was voor een mens om naar te kijken, maar misschien ook echt hoe het de dieren die jullie daarin geselecteerd hebben, hoe die het zouden willen zien.
Nou, dat is interessant dat je het zegt, want dat is niet helemaal het geval. Maar ja, we werken samen met een ecoloog van Wageningen Universiteit, Mohammed Zakaria. En die heeft ons, want ik weet helemaal niks van woestijnen en van woestijnvegetatie, of in ieder geval dieren die in de woestijn leven. Ik bedoel, dat was allemaal nieuw voor mij, of voor ons. Dus ja, god, mijn modus operandi is, als ik iets niet weet, dan vraag ik iemand die het wel weet. En daar ga ik mee samenwerken. En dus, nou ja, Zakaria, die heeft ons geheel geholpen. Maar ook met de samenstelling van het beeld. Dus bedoel, je ziet dan, de AI heeft bepaalde dingen gedaan. Maar eroverheen zitten nog een aantal lagen van, namelijk Gus. Het is echt Gus zijn werk. Die heeft dat eindwerk gemaakt. Dat is gewoon een kunstenaar. En de elementen die daarin heeft toegevoegd, dat is wel in samenspraak met die ecoloog. Dus dat bepaalde plantsoorten bij water komen, dat is niet zomaar dat de AI dat bedacht heeft, maar daar zit nog wel een menselijke stap tussen.
Ja, want je kan als fotograaf natuurlijk niet alles weten.
Nee, dat is
en dan heb je specialisten nodig. Ja. Nou, dat is nou eenmaal het leven. Ja. Hoe heb jij dat gedaan, Sabine? Want je hebt ontzettend veel research als je kijkt bij de werken, wat er terug te lezen is, van oude stukken, maar volgens ook wel nieuwere informatie. Heb jij met veel mensen moeten samenwerken?
Ja, een heleboel. Het verbaast me echt hoeveel mensen er in Nederland zijn die zich bezighouden met oude rassen en oude landbouwdieren. Dat zijn echt fantastische mensen die heel erg enthousiast zijn en heel veel passie hebben om die dieren te behouden, ons erfgoed. En ja, die wouden mij heel graag heel veel vertellen daarover.
Vertel, ik ben heel benieuwd. Wat zijn die verhalen van die mensen?
Nou, wat me wel opviel, het waren in het begin wel, het zijn wel wat oudere mensen die, ja, die zelf, daar ben je toch wel bang voor, ook gaan uitsterven. Maar wat dus wel een goed gevoel geeft, is dat er ook steeds meer jongere mensen zich gaan bezighouden met oude rassen en ons erfgoed. Die raken enthousiast. Er zijn keuringen, fokprogramma's. Dus er zijn eigenlijk heel veel initiatieven op dat gebied die toch wel weer moed geven.
En dat vind ik zo gaaf aan jouw werk daarin. Dat je gewoon een soort van, ik ga het helemaal plat slaan hoor, dus vergeef me hier. Mm-hmm. Maar dat je dus eigenlijk gewoon een foto van een beest hebt, want dat daarachter al die laagjes zitten. En ik denk echt, als je terugkomt bij de eerste vraag, het is echt aan de kijker om die uit te dagen. Om van, oké, je komt binnen in de fotografie. Je ziet een fantastische foto van een beest. En dan kom je bij de research. En dan kom je erachter dat er nog een hele wereld achter zit, met mensen die zich daarmee bezighouden. Dus fotografie is een heel mooi middel om dingen te ontsluiten en toegankelijk te maken.
Ja, dat is natuurlijk helemaal bij, ja, je ziet een foto van een koe. Ik denk, nou, mooi, een koe. Maar dat is niet meer zo vanzelfsprekend, dat die mooie koe daar zo mooi in dat weiland staat. Met die oude bomen en dat oude ras. En dan als je daar inderdaad verder naar gaat kijken. Kijk, ik vind het altijd wel in mijn werk belangrijk dat het er wel esthetisch iemand wordt gelokt daarnaar. Dus iemand komt er wel vanuit een esthetisch interesse gaat hij daar naar kijken. Terwijl er zit vaak wel een heel verhaal achter. Bijvoorbeeld met de varkens. Niemand zou daar naar gaan kijken omdat hij het mooi vindt. Of de bio-industrie, dat vinden mensen niet leuk om naar te gaan kijken. Dus ik vind dat wel belangrijk om dat terug te brengen in die beelden. Dat mensen toch uit eerste instantie voor zichzelf om iets moois te gaan kijken en naartoe stappen. En dan een heel minder mooi verhaal vaak te weten komen.
Als je de research leest bij die beelden die je laat zien, dan komt er iets bij mij naar voren dat gaat over de productiviteit van de dieren die daar, wat ik las, dat ik geloof varkens drie keer zo productief zijn dat ze eigenlijk ooit waren, die nieuwe rassen die wij geïmporteerd hebben.
Nou ja, als je de beelden ziet, dan zijn dat natuurlijk, ik heb dat natuurlijk met een reden prachtige beelden gemaakt. Het is niet zo dat dat esthetisch heeft wel een reden. Tegenwoordig hebben we van al onze mooie variatie aan vee één productieve koe gemaakt, één productief varken. En dat is, ikzelf, sorry als mens voor het hoofd stoot, maar ik vind eigenlijk monsters die zijn gecreëerd. Het zijn vaak wat zwakkere rassen die heel veel krachtvoer nodig hebben om zoveel mogelijk productie uit die dieren te halen. Het zijn bijna geen dieren meer, het zijn gewoon machines. En als wij een transitie willen maken in de veehouderij, dan hebben we toch waarschijnlijk wel weer onze oude rassen nodig die beter kunnen tegen droogteperiodes of minder krachtvoer. Wat sobere dieren die minder nodig hebben van ons dan de hoogproductieve rassen die er nu zijn. Dus het is, mensen doen er soms een beetje over, wat maakt het nou uit, die oude rassen? Maar het is toch wel best wel een tragisch verhaal. En ook, wat als er iets fout gaat met de huidige melkkoe, dat ras? Die wordt zwakker, die kan zichzelf minder goed voortplanten. Dan moeten we ook een vervanging, een plan B hebben. En dat zijn de oude rassen. Dus dat is wel belangrijk om die in stand te houden.
Ja, dat is natuurlijk een super actueel thema. En ik heb ook het gevoel dat als ik ernaar kijk, dat ik ook geconfronteerd word met mijn eigen productiviteit, met hoe productief ik moet zijn. Is dat voor jou ook een keuze geweest als fotograaf om het in je werk te leggen?
Hoe productief jij moet zijn?
Ja, ik zie dat als een soort spiegel, fotografie vaak.
Nee, dat...
Kunst voor mij kan betekenen dat je als maker pak je iets uit de wereld en dat geef je of nieuw vorm, of je zet het op een nieuwe plek neer en je geeft het terug aan de maatschappij. En daarmee kijk, als ik dus weer kijk naar een kunstwerk, dan kan dat enorm invloed op mij hebben. En ik, op het moment dat ik hiernaar keek, had het wel degelijk ook wel een persoonlijke snaar die bij mij raakt.
Okay.
Maar ik weet niet, heb jij het werk gezien, Dirk-Jan? Hoe heeft dat resoneerd bij jou?
Ik online. De esthetica, die spreekt me heel erg aan. En als soort van de schoonheid en... een super paradoxaal ligt er iets anders onder. Dat vind ik heel spannend, dat gebeurt. Maar je moet je wel even, dat begrijp me niet verkeerd, je best doen. Het is helemaal niet je best doen, maar het is wel even een soort van, je wordt op het verkeerde been gezet in eerste instantie.
Als kijker bedoel je?
Als kijker, ja. En nogmaals, dat is juist leuk, spannend.
Ja, kijk, het is natuurlijk niet een heel, vooral in de periode dat ik het maakte, kijk, het is nu best wel actueel, maar in 2018 en 2017... niemand gaf heel veel om landbouwdieren of veehouderij. Dat was allemaal, je ziet wel de foto's ervan hoe verschrikkelijk het daaraan toe gaat, maar we zien het liever niet. Dus het was wel echt mijn intentie om dat aantrekkelijk te maken voor mensen. En op eerste instantie dan ze naar binnen te lokken en dan daarna ze erover te laten lezen. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk over hoe wij al die rassen gewoon weer... wij nemen dan weer die macht om het dan weer één ras te laten worden dat weer super productief is. En zo weer die machine verder te bouwen. Dus
Wat wil je dat de kijker die naar jouw werk kijkt, wat wil je dat hij meeneemt als hij jouw werk gezien heeft?
Wat ik wel belangrijk vind is dat we kunnen inzien wat wij aan de afgelopen 50 jaar aan het doen zijn. Dus er zijn generaties voor ons geweest die natuurlijk de veehouderij of de landbouw voor ons neergezet hebben, waar wij enorm van profiteren. Maar als je kijkt naar de afgelopen 50, 60, 70 jaar, en natuurlijk dat de reden de oorlog. Maar sindsdien zijn wij ermee aan de haal gegaan en hebben we het laten uitgroeien tot een enorm monster, waar we nu niet meer zo goed weten wat we ermee moeten doen. Maar als we het in 50 jaar zo hebben gemaakt, dan denk ik, we kunnen het ook weer met z'n allen weer anders gaan doen. Dus stappen terug doen of ja.
Ja, 50 jaar is helemaal niet zo lang natuurlijk.
Nee, eigenlijk niet. En als je dan hebt over stappen vooruit doen of regenerate, dan denk ik, ja, we moeten eigenlijk weer een aantal stappen terug doen. Dus we zijn te ver gegaan, denk ik. We kunnen best wel veel leren uit het verleden, hoe we het toen deden en kleinschalig, meer. Ja, we hebben nu alles weggestopt en groots. En ja, dus voor mij zou een stappen terug wel belangrijk zijn.
Ja, eigenlijk zie ik daar wel heel veel overeenkomsten met jouw werk in. Dirk-Jan. Misschien zijn wij ook wel een aantal stappen te ver gegaan in hoe wij met, nou ja, met Sharm el-Sheikh omgaan.
Bijvoorbeeld. Nou ja, God, Sharm el-Sheikh is één ding. We richten ons nu op de lens op Nederland. Een aantal gebieden in Nederland, met name in Noord-Groningen. Ja, ik weet niet zeg maar of het wat, nou, iets interessants. En dan heb ik het even over de Groningse context. New Horizon Initiative. We kijken wat is het landschap en wie woont er in het landschap. Dus wie zijn de stakeholders? Als je kijkt bijvoorbeeld de kiekendief. Dat is een roofvogel. Redelijk zeldzaam. Er zijn 30 broedpaartjes in Nederland. En die van oudsher, de meeste, die broeden in moerasveengebieden. Maar goed, we hebben nu het een soort van Nederland zo ingericht dat er nauwelijks nog moerasveengebieden zijn. Dus die kiekendief die heeft een oplossing gevonden. En die is in het graan gaan zitten. Waar ik voor pleit in dit project is dat we moeten nadenken over met wie leven we. En wat heeft die leef, met wie we leven, wat hebben die nodig? En hoe kunnen we nadenken over een landschap dat we dus eigenlijk rekening houden met elkaar. En niet alleen met mensen, maar ook met de beesten die daar leven. Dit is waar mijn project over gaat. Dat pleiten voor dat naar balans. En ik denk dat dat ook wat als ik wat woorden in de mond mag leggen, is dat ook de balans in de reguliere veehouderij is gewoon helemaal weg. En het gaat over het terugbrengen van die balans. Ja, en of dat regenerating is, of stappen teruggaan, weet je, dat zijn termen. Het gaat gewoon meer over, ja, ik zou pleiten voor balans.
Nou, als ik zo. Dat is zeker, het gaat allemaal om balans. Want je moet niet vergeten dat wij ook al duizenden jaren hier samenleven met een heleboel, inderdaad wat je zegt, vogels. Daar zijn we mee samen gaan leven. Alleen de afgelopen 50, 60, 70 jaar is dat opeens zodanig veranderd. Kijk, die dieren passen zich wel weer aan. Maar we, ja, in mijn idee zijn we doorgeslagen. Maar we hebben wel altijd al vee gehouden hier, ook in die gebieden. Dus die dieren, die vogels leefden samen met de koeien, de geiten. En als we die ook weer weghalen, dan missen hun ook weer een stukje. Dus het is helemaal uit balans.
Het is totaal uit balans. Want kijk bijvoorbeeld, mag ik even met de koeien doorgaan? En verbeter me hier als ik er helemaal de plank misla. Ik bedoel, als ik kijk naar grote gebieden van Friesland, dat is één grote groene woestijn. Het draaigras, waarin één specifieke grassoort, waar ongelooflijk veel eiwitten in zitten, die heel snel groeit. Waar de koeien, dus jouw monsters, verschrikkelijk lekker op gaan. Maar het slaat de hele ecologische structuur weg. Waarin er door de maaibeleid, omdat het te snel groeit, geen veldleeuwerikken nauwelijks meer te zijn, de kieviet. In ieder geval, maar de balans is weg. Omdat we die balans hebben laten doorslaan in één grote biljartlaken.
Nou ja, bijvoorbeeld vroeger werden er dan stieren gehouden in die kuddes, grazers. En die maakten een stierenkuil, dus die maakte een of ander gat in de grond met een heleboel zand en aarde. En dan dat deden stieren. En daarin, dat was ook weer een plek voor een heleboel diertjes om in te leven. En ja, dan zie je dat heel goed samen is gaan leven de afgelopen duizenden jaren. En dan nu halen wij die stier weg. Dat gaat in een rietje, een of ander centrum. En die stierenkuilen die diertjes wel gebruikten, die zijn er ook niet meer. Zo was alles perfect in balans. Tot wij heel extensief begonnen te groeien.
En nu is alles een monocultuur geworden.
Ja, eigenlijk wel.
Ja. We hebben het nu heel veel over Regenerate en het subthema Life. Maar Noorderlicht doet nog veel meer. Noorderlicht is een platform voor hedendaagse waarneming en een inclusief platform voor kunstenaars uit de hele wereld. Door middel van programmaonderdelen als Noorderlicht Studio, On Tour en het festival zijn er het hele jaar lang exposities te bekijken. Laten we Noorderlicht Studio en On Tour eerst uitlichten voordat we weer verder gaan met het festival. Noorderlicht Studio is onze plek voor talentontwikkeling. Ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe manieren van verbeelden en presenteren. waarvoor we ruimte bieden aan allerlei beeldmakers van alle leeftijden. De studio en onze kantoren zijn gevestigd aan het A-Kerkhof in Groningen. Het On Tour programma is het externe programma dat zich afspeelt in andere musea of expolocaties. Met partnerorganisaties organiseren we projecten in de openbare ruimte, op externe locaties en in het buitenland en verstrekken we opdrachten aan kunstenaars. Wil je meer weten over de geschiedenis van Noorderlicht? Of de hele programmering zien? Kijk dan op noorderlicht.com of check de socials. Als je kijkt naar de thema's van Regenerate Life, hoe is dat voor jullie als fotograaf en het werk wat jullie maken, wat we bespreken hier? Als je kijkt naar de toekomst van de natuur, natuurlijk hebben we het al gehad over een disbalans, maar waar moeten we naartoe?
Nou, ik denk ten eerste dat wij niet heel veel meer te zeggen hebben over waar we nog naartoe gaan. Ik denk dat het wel al een beetje te laat is, dus we kunnen maar beter met golf meegaan nu. Maar goed, het is wel altijd goed om nog je best te blijven doen. Ik denk dus dat we weer... Er was een tijd dat het goed ging, dat het in balans was. En dan denk je, ja, wanneer was die tijd? Dat is waarschijnlijk voor een heleboel experts om te bepalen wat precies die tijd was. Ja, ik denk dat we daar toch naartoe terug moeten. Hoe moeilijk ook.
Ik vind dat een hele moeilijke vraag.
Dat is het ook. Maar ik denk dat we er ook juist zijn als makers om af en toe moeilijke vragen te stellen.
Ja, zeker. Ja, goed, ik weet niet of ik een passend antwoord heb. Ik denk dat we gewoon moeten nakijken. Ik denk dat we moeten gaan kijken naar in wat voor een systeem leven wij. En wat voor een systeem voelen wij ons comfortabel. En we hebben met elkaar, en dan pleit ik toch weer voor die rechten van de natuur. En dat is ook de essentie van de New Horizon Initiative. We hebben een systeem opgetuigd waarin per definitie alles gaat om de mens. En als je in systemen wil denken, want ik geloof wel in systemen, want dat is de enige manier hoe we met elkaar kunnen samenleven, met afspraken, dat we de rechten van de natuur op een andere manier moeten positioneren. Sterker nog, de rechten van de natuur zou een wezenlijk onderdeel moeten zijn van ons systeem. En op het moment zeg maar, dat de natuur weer van zichzelf kan zijn, of wordt of is, en we dat daar bepaalde rechten aan verlenen die gelijkwaardig zijn als die van de mens, noemen we het de universele verklaring van de natuur, voor de rechten van de natuur. Kijk, dan kunnen we weer gaan to regenerate. Want dan is de Waddenzee weer van zichzelf. En dan gaan we niet langer denken in de belangen van wat kunnen we uit die Waddenzee halen. Aan visserij, aan gas, aan zand, aan vaargeulen, aan whatever. Nee, dan gaat het over het feit, hoe heb je een vitale Waddenzee? En wat is het leven wat die Waddenzee vertegenwoordigt? Vissen en vogels en... Als dat systeemdenken wordt omgebogen, dan denk ik dat er een soort van toekomst is voor de natuur. En als dat niet gebeurt, dan sluit ik me aan bij het idee dat we op een doodspoor zitten.
Ja, en ik acht die kans dat dat nog gebeurt heel klein. Omdat ja, wij kunnen dat vanuit het Westen, vanuit Nederland makkelijk zeggen. Maar ja, in China bijvoorbeeld beginnen ze nu pas echt grootschalig vlees te eten en varkensvlees. En in Afrika beginnen ze nu de eerste bio-industrie stallen op te zetten. En daar beginnen ze pas. Dus ja, ik denk dat het echt heel moeilijk gaat worden.
Ja, wij kunnen relatief makkelijk praten vanuit onze podcaststudio hier. Dat is natuurlijk best wel heel privileged dat wij dat zo kunnen doen. Maar Dirk Jan, wat jij zegt, als ik daarvoor kan tekenen, zou ik dat meteen doen. Maar dan moet ik me toch ook al bij Sabine aansluiten. Want ik denk, zijn we misschien niet al te laat?
Ja, dat is, ik ben een optimist. Ongetwijfeld zijn we 100 jaar te laat. De natuur is denk ik heel krachtig in de zin van die kan zich to regenerate of regenereren. Totdat dat species uitgestorven zijn en dan niet meer. Maar ja, je raakt nu voordat we in een hele boel geopolitiek raken. Je raakt natuurlijk wel een essentie dat wij hier in de Westen wel in de positie zijn om het hier te kunnen hebben. En dat niet alleen in het Westen. Er is ook ongelooflijk veel armoede in Nederland, waarin deze discussie redelijk privileged is. Desalniettemin denk ik ook dat het belangrijk is dat de discussie gevoerd wordt. Want als die niet gevoerd gaat worden en als we geen stappen nemen, ja, dan is het gewoon echt dead end. Nee, god, en we kunnen het geopolitiek helemaal aftikken, denk ik ook, om Afrika en China erbij te halen. Goed, ik denk dat dat een gesprek is voor een ander moment.
Ja, uiteindelijk is het ook natuurlijk een dead end voor ons en niet per se voor de natuur.
Nou ja, dat is wel zo. Want uiteindelijk gaat het over, als je het hebt over de biodiversiteit. Ik bedoel, het is belangrijk voor het... Je kunt er op twee manieren naar kijken, denk ik. En dat is in ons fotografieproject proberen we te kijken niet vanuit het perspectief, maar naar de belangen van het menselijk leven. Dus we kijken met een menselijke oog, maar we weten bijvoorbeeld dat de White African Butterfly heeft een Camparis nodig om zich te kunnen voorplanten. Als die Camparis er niet meer is, is die vlinder er ook niet meer. Dat weten we, dat documenteren we. Ik weet helemaal niet meer waar van.
Nee, ik begon weer over een vogel te praten bijna.
Nee, ja, god, het ging over... jij zei iets wat in mij triggerde. Dat is
een dead end voor ons.
Ja, en dat de natuur dan nog overblijft.
Niet voor de natuur, dat zou alleen maar...
We doen uiteindelijk, doen we die biodiversiteit. De White African Butterfly heeft de Camparis nodig. Ondertussen hebben wij ook die butterfly nodig, want die zorgt weer voor bestuiving van graan of andere...
Eigenlijk wat je zegt, uiteindelijk hebben we elkaar heel hard nodig.
Ze hebben ons
niet zo erg nodig, denk ik.
Nee.
Dus.
Ja, maar dat is denk ik heel moeilijk te zien vanuit het menselijk perspectief. Omdat ik denk dat wij als mensen inherent moeite hebben met onszelf verplaatsen in andere mensen. En laat staan in een bij of een vlinder.
En daarom is fotografie zo belangrijk en daarom is Noordlicht zo belangrijk. Want ik denk dat fotografie, de kunst aan zich, het medium is om dit onder de aandacht te brengen, te manifesteren en het gesprek hierover aan te gaan.
Ja, ik denk dat je als kunstenaar, als fotograaf, heb je een verplichting. Vaak ook omdat je gewoon een opleiding gedaan hebt tot fotograaf, tot kunstenaar. Dan heb je gewoon een verplichting, een verantwoordelijkheid zelfs, wil ik zeggen, naar de mensen om je heen om werk te maken, te laten zien en daarmee je verhaal te vertellen.
Ja, weet je, ja, god, als je het iets breder wilt trekken naar de kunsten. Je kunt kunst maken om het te verbeteren. Je kunt kunst maken om te verbeelden. Je kunt kunst maken om te entertainen. Dus er zijn allemaal incentives om iets te maken of ergens te gaan kijken. Ik merk wel, als ik kijk naar mijn studenten op de academie in Den Haag, dat ze wel steeds maatschappelijk geëngageerder worden. En niet per se altijd rond het ecologische vraagstuk. Maar het gaat ook heel veel over identity en decolonial thinking. Maar er is heel veel engagement. En dat vind ik heel positief en mooi.
Hoe is dat voor jou? Want jij bent relatief... al even geleden dat je afgestudeerd bent aan de KBK. Maar hoe voelt dat voor jou?
Ja, ik weet nog, toen ik op de academie zat, toen begon ik over dieren. Ja, en toen dacht ik nog van, dat is misschien een beetje raar om over dieren. Want we hadden bijvoorbeeld ook een vak sociologie. En dat ging erg over mensen. En het ging altijd best wel veel over mensen. En ik wou wel meer de kant op van de natuur, de flora, fauna. Dat was toen nog niet heel erg. Wel, natuurlijk, urgentie kwam steeds meer. Maar om het echt over de natuur, bijvoorbeeld het vee. En dat was toen nog wel...
Niet zo'n hot topic als het nu is.
Ja, nee.
Ja, het is niet echt een ding.
Ja, het is nu heel enorm
politiek. Zeggen dat 50% van de studenten bezig zijn met een ecologische...
Ja, ik weet nog dat ik begon toen met, er was toen nog wel straatkatten of zo. En daar schaamde ik me toen nog best wel voor. Van dat is eigenlijk niet echt iets wat iedereen interesseert of zo. Want het ging vaak over mensen, ook belangrijker, maar ziektes of allemaal onderwerpen van mensen zelf. Dan echt om wat er om hen heen gebeurt. Dat was wel minder.
Je bent gewoon een voorloper.
Ja.
Van la lettre.
Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar ik denk dat het nu ook wel veel urgenter is, ja. Dan, ik begon natuurlijk in 2011. Zo heel lang geleden.
Naast jouw werk hangt ook een schilderijtje van een koe. Nou, dat vind ik geweldig. Een heel ander type koe. Maar dat is een schilderij van 200 jaar oud of 100 jaar oud. Nou, dat vind ik prachtig om dat naast elkaar te zien. Dus ik ging helemaal over die balustrade heen om daar dan een foto van te maken. Dat lukt allemaal niet.
Nou ja, het is natuurlijk grappig, want in die tijd... Het
is enorm actueel.
Toen werd het vee nog echt vereerd. Toen werd het nog op een voetstuk gezet. Toen werd het nog bekeken. En nu...
Kijken we de functie van hoe wij het als mens nodig hebben.
Ja,
koe.
We vereren ons vee niet. We leggen geen...
Soms denken wij als Nederland dat wij denken dat we echt een geweldig top of the bill zijn. Maar er zijn andere landen waar ze nog wel heel erg kijken naar dieren als...
Ja, qua efficiëntie doen we het goed. Dus qua productie en hoe efficiënt we zijn, dat is hartstikke prima. Maar er gaat dan weer... we zijn het dier verloren en daarmee ook de invloed die dat allemaal heeft.
Ja, je kan je afvragen hoe belangrijk efficiëntie is. In een kapitalistisch systeem is dat super belangrijk. Maar als we die stap terugnemen, wat heeft die koe daaraan?
Ja, helemaal niks. Nee, want ja, die koe die verliest meteen het kalf. Het kalf wordt meteen naar de kalveropfok gebracht. Die wordt meteen vet gemest. En zo gaat het allemaal heel efficiënt. Maar ja, de uitstoot is toch voor ons weer een probleem. Want het is te efficiënt, het is te groot. Het is allemaal te massaal geworden.
Je vertelde voordat wij de podcast op gingen nemen dat je ook met de stichting bezig bent die hierover gaat. Wil je daar wat meer over vertellen?
Ja, dat is nog heel pril, maar ik fotografeer ook al een aantal jaren voor Varkens in Nood, de vijf sterrenboeren. Je bekend natuurlijk met drie sterren, maar dat is nog een laag niveau voor ons.
Je bedoelt zeg maar die stickers die als ik vlees koop bij de Albert Heijn, zit er zo'n sticker op.
Ja,
dus
drie sterren, dat vinden mensen dan vaak duur. En dan hebben ze het idee dat dat echt top is. En het is ook goed, hè? Het is ook een betere keus. Maar die varkens die hebben bijvoorbeeld geen modderpoel. Die komen niet altijd buiten op een, ja, wel een onverharde vloer, maar niet in het zand, niet in de aarde. En dan heb je nog een segment varkenshouders, dat is nog heel klein, maar het zullen er nu 100 zijn, die echt voldoen aan de meest strenge eisen. Die varkensnood heeft die dan bedacht. Maar bijvoorbeeld een modderpoel, de staart mag natuurlijk niet worden afgeknipt. Het slachten, vooral dat is, bij drie sterren, die worden gewoon geslacht met 0 sterren en 1 sterren. Maar bij deze varkens, die worden maximaal een half uur van hun geboorteplek geslacht. Kleinschalig. Nou ja, dat soort eisen. En dat ga ik uitbreiden naar koeien, kippen, echt de best gehouden dieren. Dus dan komt een heel overzicht waar je dat kan kopen. Hoe die dieren worden gehouden. En waarom je er dan ook wat meer voor betaalt. En daarmee hoop je die markt te vergroten. Dus stel jij wil eieren van kippen die echt buiten hebben kunnen lopen, scharrelen, wormpjes hebben gegeten, dan kan je dat daar vinden. Dat is het idee.
Super tof. En als wij dat willen zien, waar kunnen we dat terugvinden?
Nu nog nergens. Maar ik ben daar een paar weken geleden mee begonnen. Dus je kan me altijd een mailtje sturen als je iets meer wil weten. En op mijn website zal ik dan de nieuwe website verkondigen. En vanuit daar meer.
Nog even terug te komen, Dirk-Jan, op het project wat jij met Cursed Drake gedaan hebt. Hoe zijn jullie daar aan begonnen?
Ja, dat is interessant. In de zin van dat ik heb een klein boerderijtje in Noord-Groningen. En ik, voor het project Voorland Groningen, waar ik best wel veel onderzoek heb gedaan naar de, we positioneerden Groningen als frontier in de Anthropoceen. Ja, daar hebben we met de VPRO wat radiodocumentaires over gemaakt. En we hebben een boek gemaakt. En ik zat naar het landschap te kijken. En ondertussen had ik ook nog een opleiding gedaan tot toezichthouder. Dat gaat altijd over stakeholders en stakeholder management. Op een gegeven moment zat ik naar het landschap te kijken. En de trekker van de buurman die rijdt weer voorbij. En ik dacht, kunnen we ook op een andere manier kijken naar het landschap. En kijken van wie zijn de stakeholders hier. Dus toen ben ik gaan... ik heb geen idee. Ik weet helemaal niks. Dus ik ben met mensen gaan wandelingen gaan maken die in ieder geval verstand hebben van bepaalde stakeholders. Dus bijvoorbeeld met de Stichting Grauwe Kiekendieven en Weidevogels. Of akkervogels. En die wijs je dan op allemaal landschappen, elementen die belangrijk zijn voor bepaalde stakeholders. Nou ja. En toen liep ik in de fotografie helemaal vast. Want dan ga je mooie landschapsfoto's maken. Met bijvoorbeeld een meidoorn midden in het landschap. En dat is natuurlijk super mooi. Maar die meidoorn, die representeert geen schoonheid, die representeert shelter, hoe zeg je dat, bescherming, schaduw, koelte, insecten, voedsel. Maar ik kreeg dat niet in die fotografie rond. En dus op een gegeven moment toen een student van mij, Gus Drake, die studeerde af met de AI. En hij had het over de commercialisering en landschap en... En toen dacht ik, en hij heeft een grote liefde voor Groningen. Zijn moeder die komt ook uit Groningen. Zijn oma woont er nog. En toen dacht ik van, ik moet met Gus gaan samenwerken. Die begrijpt AI, want ik begrijp AI dus ook helemaal niet. Nog steeds niet. En hij is kunstenaar, fotograaf. En ik ben toezichthouder, whatever. Bestuurlijk wat actief. En ook fotograaf. Dus we hebben proberen die verbeelding van dat stakeholder... management en die analyse en die verbeelding van dat landschap hebben we dus proberen via echte fotografie in het AI-domein te brengen. En laat vooropstellen, ons doel is geen eens om een mooie tentoonstelling te maken. Of wat ik bedoel, Noorderlicht is een fantastische show. Dus kom nog kijken. Maar het doel is uiteindelijk om met die fotografie de boardroom in te gaan, om te laten zien, het gesprek aan te gaan met beleidsmakers en met CEO's en politici, om te laten zien van, kijk, we kunnen ook op een andere manier nadenken over het landschap en over de inrichting en over de leefomgeving, als we ook de stem geven aan het niet-menselijk leven.
Je bent echt enorm bevlogen als je hierover praat. Heb je het hier ook met beleidsmedewerkers over kunnen hebben?
Ja, dus op basis van een projectvoorstel, toen zijn we uitgenodigd om naar de VN Klimaat Summit te gaan in Sharm el-Sheikh. Ja, god, en dat ben ik helemaal in mijn element. Dus 1 week in de woestijn met biologen en ecologen, lekker fotograferen, slapen onder de sterrenhemel en stinkende t-shirts en dan terugkomen, douchen, pak aan en lobbyen. Dus ja, we hebben het erover. En we zijn nu ook in gesprek met Groningen Seaports om te kijken van, nou ja, jullie gaan uitbreiden. Maar goed, er zitten ook velduilen en er zitten vleermuizen. En er zijn ook andere stakeholders daar. Dus hoe kun je ook nadenken over die uitbreiding, waarin je ook kunt, nou, misschien op een andere manier nadenkt over die uitbreiding?
Dus eigenlijk is het begonnen als een soort fotografieproject, maar nu is het uitgegroeid tot iets meer, echt een passie, waarmee je echt iets wil neerzetten, meer dan de fotografie zelf.
Ja, dus voor mij is fotografie en is echt een middel. Het is God, ik zie mezelf ook niet als een enorme fotograaf, als een hele goede fotograaf. Voor mij is ik heb zo'n camera en het is fantastisch om op pad te gaan, om mensen te leren kennen, om te ontmoeten, om te ontdekken, om te leren, te onderzoeken. Ja, en vervolgens dan moet je daar wat mee. En ja, er zijn legio fotografen wat ik echt ook heel belangrijk vind. Die maken hele mooie boeken en hele mooie tentoonstellingen. Maar ik denk meer van, ja, ik wil meer dat beleidsmatige, die politieke kant op met die fotografie om impact te hebben.
Ja, het is meer dan dat het alleen ergens aan de muur hangt inderdaad.
Precies.
Dat is wel mooi.
Uiteindelijk is dat volgens mij ook het doel. En bij jou ook, als je zo vertelt over die stichting.
Ja, uiteindelijk.
Ja, dat is echt, ik ben echt diep onder
echt
indruk.
Iets kan gaan doen daarmee en dat beeld daar dan een deel van uitmaken. Want dat wordt wel belangrijk, dat mensen echt kunnen zien waar die varkens wonen, wat ze eten. Dat kan je allemaal gewoon zien. En zo maakt beeld wel weer een heel belangrijk deel daarvan uit.
Ja, het begint bij het beeld en het gaat zoveel verder.
Ja.
Super tof. Hey, volgens mij kunnen wij echt nog uren napraten over dit thema. Mag ik jullie enorm bedanken voor jullie bevlogenheid tijdens dit gesprek. En ik denk dat wij nog wel eventjes wat langer door kunnen blijven praten. Ik zie echt geweldig. Ik zie mooie overeenkomsten tussen jullie werk. Beide zijn het visueel toch andere beelden. Maar ik denk dat inhoudelijk dat jullie toch echt best wel heel dicht bij elkaar liggen. En volgens mij hebben we dat in het gesprek ook wel een beetje neer kunnen zetten. Super leuk om jullie hier aan tafel te hebben. Mag ik jullie ontzettend bedanken voor jullie komst. En voordat we gaan afsluiten, mag ik nog van jullie allebei weten, als mensen jullie werk willen zien, waar kunnen ze dat zien?
In Gorredijk, in Museum Opsterland. Volgens mij tot 30 september.
Zeker. En als mensen jou bijvoorbeeld op socials willen volgen?
Oh, en natuurlijk op mijn website, ja. Op sabinegrotendorst.com en mijn Instagram pagina.
En die is?
Sabine Grotendorst.
Te gek. En Dirk-Jan, waar kunnen we jou het beste volgen?
Ja, jeetje. Ik ben niet zo van de socials.
Nee, dat weet ik. Maar je hebt een hele mooie website. Je hebt heel veel boeken. Waar kunnen we jou het beste vinden?
Nee, ik denk dirkjanvisser.com, thenewhorizoninitiative.com.
Dit project heb je samen gedaan met Gus Drake. Waar kunnen we hem volgen?
Gus Drake Photography, de website en Instagram. En ik geloof, of ik weet zeker, New Horizon Initiative heeft ook een Instagram pagina.
Ben je nou ook zo nieuwsgierig naar Regenerate? Bezoek dan eens een van onze exposities. Ik zal ze voor je opnoemen. Pak een pen, een papier en een schaar en een krant. En schrijf mee. Regenerate Live is deze week nog in Belvedere te zien. Opsterland is een week langer te zien tot 30 september. Vanaf 7 oktober gaat Regenerate verder in Groningen en in Assen. En dat was alweer de eerste aflevering van Regenerate. Je hoort mij de volgende aflevering weer. Dan hebben we het over Regenerate Ourselves. Mocht je nou meer over Regenerate of Noorderlicht willen weten, volg ons dan op Instagram, @noorderlichtphotography, of kijk eens op noorderlicht.com. Hebben jullie vragen over deze aflevering? Stuur ons een bericht, DM of e-mail en we komen bij je terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.